Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden in het kerkgebouw en in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Daniel Timmerman. En het thema van deze dienst is Jezus alleen. Het accent is ontmoeten en verbinden. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. Namens de kerkenraad wens ik jullie allemaal een gezegende dienst.
Broers en zussen, thuis of waar je ook bent. Het accent is inderdaad ontmoeten en verbinden. En het blijft het gek hè, dat we elkaar niet echt kunnen ontmoeten. Maar wat een enorm geschenk dat we mogen weten dat we verbonden zijn. Want de Heilige Geest van onze Heer, die verbindt ons met elkaar. Ook als we niet bij elkaar zijn. Laten we deze dienst beginnen door een moment stil te zijn en ons te richten op wie Hij is in ons leven. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Gemeente van de Heer, genade voor u en voor jou en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. We beginnen met een lied van vertrouwen. Wij vallen niet uit Gods hand. Hij houdt ons vast. Waar wij ons vertrouwen op Hem stellen en met Hem gaan, daar mogen we zeker zijn. Wij vallen niet uit zijn hand. We luisteren naar en kunnen meedoen met Psalm 16 van Psalmen voor Nu.
Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in honderd bochten. Maar dat zal ik nooit doen en zelfs zijn naam niet noemen. Mijn God, u vult mijn bord, u vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen en ik kom goed terecht. Want dat heeft u gezegd. De hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. Dan word ik blij en zeker van mijn redding. Ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. Want u zult mij niet zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
Psalm 16, een lied van vertrouwen. We vallen niet uit Gods hand en we hoeven niet naar het graf. Dat is natuurlijk een beetje vreemd als je daarover nadenkt. Want onze ervaring is dat het in deze wereld anders is. Het Nieuwe Testament laat zien dat die psalm eigenlijk gaat over Jezus. Jezus die het graf heeft overwonnen. En door hem mogen we leven. En als teken daarvan brandt hier elke zondag de paaskaars. Die paaskaars vertelt ons dat hij bij ons is. En ik ga nu met het licht van de paaskaars ook een lantaartje hiervoor in de kerk aansteken. En het lantaartje vertelt dat de Heer ook bij jullie is. Bij onze kinderen, bij onze tieners. God is ook in jullie leven aanwezig. Laten we gaan bidden. Heer onze God, trouwe Vader, aan het begin van deze dienst komen we bij u. We bidden u, Heer, om uw bewogenheid, om uw bewogen liefde voor deze wereld. Heer, er zijn zoveel mensen op deze wereld die nog niet weten van uw reddende liefde. Die nog niet weten van de hoop die u geeft. Of die er wel van weten, maar bij wie die boodschap lijkt af te ketsen. Op twijfel of teleurstelling. We bidden u, Heer, in uw bewogen liefde, zie naar hen om. Heer, we komen bij u en we bidden u voor zoveel mensen die moeten lijden. Die lijden moeten door wat het leven hen aandoet. Door wat andere mensen hen aandoen. Heer, we bidden u, wilt u in uw bewogen liefde naar hen omzien? Wilt u hen dichtbij nabij zijn? Hen kracht geven en genezing en bevrijding? En wilt u ook ons daarbij gebruiken? Heer, we bidden u om uw bewogen liefde, om uw hulp en redding voor alle mensen die het zwaar hebben door de pandemie, door ziekte, door zorgen over je werk, door eenzaamheid. Heer, we bidden u om uw bewogen liefde en uw hulp voor uw gemeente op deze wereld. Op zoveel plekken kan er al zo lang geen gewone kerkdienst meer zijn. En dat doet wat met ons, Heer. Goede Herder, zie naar ons om. Hou uw kudde bij elkaar. Heer, laat de kandelaar het lichtje branden van geloof, van verwachting. Laat ons niet vallen, Heer, uit uw hand, zoals u heeft beloofd. Heer, en wilt u luisteren naar wat we in stilte tegen u willen zeggen. Heer, in uw bewogen liefde, zie naar ons om en red ons. Ja, wij danken u voor Jezus Christus, onze Heer. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wij prijzen u in zijn naam. Amen. Ontferm u.
geeft vrede.
We gaan zo lezen in de Bijbel. En dat willen we doen echt met de verwachting dat God door de eeuwenoude woorden van de Bijbel ook vandaag iets tegen ons wil zeggen. En laten we daarom ook nu bidden dat we ons ook openen voor wat Hij ons te zeggen heeft. Heere God, Vader in de hemel, we zijn echt heel blij met uw woord. Wat een onvoorstelbaar wonder dat u, de grote machtige God, met ons wil praten. U wilt praten met ons via uw woorden. De woorden die lang geleden zijn gesproken en opgeschreven door profeten en apostelen. Hier de afstand in tijd en cultuur kan voor ons een blokkade zijn. En ook in ons kunnen allerlei blokkades zijn. Maar we vragen u nu, Heer, kom met uw Heilige Geest en sla de brug, zodat uw woorden van vroeger, uw woord voor ons vandaag mag worden. Ja, spreek Heer, uw gemeente hoort. Amen. Nathalie zal voor ons twee gedeeltes lezen uit het Markus-evangelie. En aansluitend gaan we dan met elkaar zingen. Lied 317 uit het liedboek. Grote God, gij hebt het zwijgen met uw eigen lieve stem doorboord. En daarna horen we nog een stukje uit de tweede brief van Petrus.
Ja, ik lees met u Markus 9, vers 1 tot 13. Verder zei hij ook nog, ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voordat ze de komst van het Koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen. Zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de mensenzoon staat geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. lees nog een gedeelte met u uit 2 Petrus 1, vers 16 tot 21. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen. Hoe weet je nou dat het niet allemaal sprookjes zijn? Dat het hele verhaal van geloven van God één grote hoax is. Een mooi verhaal met een misschien mooie moraal, maar verder ook niet meer dan dat. Hoe weet je dat nou? Dat is een vraag die ik regelmatig tegenkom. Om te beginnen bij mezelf. Soms valt het opeens over je, als je je bedenkt met een schok hoe vreemd het is om in deze tijd, in deze cultuur, nog in God te geloven. En om de Bijbel te nemen als richtsnoer voor je leven. Dat is echt apart. Ik kom het ook tegen in gesprekken met jullie, gemeenteleden. Mensen die het me toevertrouwen dat het ze wel eens aanvliegt. Die vraag: is het nou wel echt waar? Misschien ook met een stuk schaamte dat je het vertelt tegen iemand. Soms weet ik het even niet. In de woorden die Petrus gebruikt in de tweede Petrusbrief gaat het om de vraag: baseren we ons misschien niet op kunstig gevonden verzinsels? Of zoals je vanuit de grondtekst kunt vertalen, 2 Petrus 1 vers 16... zijn het allemaal niet slim verzonnen mythes? Mooie verhalen, indrukwekkende verhalen, maar ook niet meer dan dat. De tekst gaat verder. Petrus laat zien dat het niet zo is, dat het niet verzinsels zijn. Maar laten we om te beginnen ook gewoon eens eventjes met elkaar vasthouden dat die vraag, die vragen, dus ook toen al voorkwamen. Dat als wij in de 21ste eeuw zulke vragen bij onszelf tegenkomen, dat we niet de eerste zijn. Dat schept misschien ook een beetje ruimte. Ruimte om het er ook gewoon met elkaar over te hebben. Dat is nodig. Om het erover te hebben en ermee aan de slag te gaan. Ja, want dat is wel nodig. Want anders gaan die vragen met je aan de haal en met jouw geloof. En dat moet niet gebeuren. Petrus, de apostel, de leerling van de Heer, gaat ons vanochtend voor in die vragen. Hij beschrijft in 2 Petrus 1 in het kort wat hij jaren eerder had meegemaakt met Jezus op de berg. Voordat we die geschiedenis induiken van Petrus en Jezus op de berg, eerst even een bruggetje naar vorige week. Vorige week ging het over de woestijn. In zijn mooie preek heeft Martin de Jong toen verteld dat die woestijn een plek is in Gods omgang met mensen, een plek van beproeving, een testlocatie. Jezus, onze Heer, heeft dat zelf meegemaakt, dat hij in de woestijn werd beproefd. En ook wij kunnen in ons leven, misschien wel juist nu, in deze vreemde tijd, het gevoel hebben dat ons geloof op de proef wordt gesteld. Bijbels gezien hoort bij de woestijn ook de berg. Denk maar aan hoe dat was in de tijd van Mozes, in de uittocht. Ze werden de woestijn ingeleid langs een berg. En daar bij die berg, daar mochten ze iets van God meemaken. In indrukwekkende natuurverschijnselen, met bliksemflitsen, met aardbevingen, met vuur en rook. En via een stem ontmoeten ze daar de heilige God. Of denk aan Elia. Elia, de moegestreden profeet, die somber, depressief de woestijn inloopt, eigenlijk geen perspectief meer ziet en dan door de engel naar de berg wordt geleid en daar op de berg in de stilte God ontmoet. Heb je het over een woestijn? En heb je het ook over een berg? De berg namelijk als de plek waar God in ons leven iets laat zien van zijn glorie en zijn stem laat horen. En laat merken, ik ben er, ik ben het. Als je daar eens over nadenkt, woestijn, berg, dan zou je denken, nou, het is een vrij makkelijke vergelijking. Woestijn staat tot berg, is gelijk aan moeilijk staat tot fijn, is gelijk aan negatief staat tot positief enzovoort. Woestijn, beproeving, berg, dicht bij God, dus fijn. Maar zo eenvoudig is het toch ook weer niet. Want de woestijn, dat is moeilijk, maar dat komt ook dichtbij. Dichtbij onze struggles, onze strijd. Misschien de zorgen op dit moment over je baan of eenzaamheid. En de berg is wel heel bijzonder, ontzagwekkend. Maar juist in alle ontzagwekkendheid kan het ook op afstand voelen. Denk aan de Israëlieten die bij de berg Sinaï weg willen kruipen en zeggen, Mozes, ga jij alsjeblieft met God praten, want we blijven niet overeind. Of in het gedeelte dat gelezen is, Petrus, Jacobus, Johannes, die op de berg zijn en er staat, ze worden door schrik overmand. Wat zijn ze bang, oh help, wat overkomt ons nu? De berg is niet alleen maar fijn. De berg kan ook een plek zijn waar je juist die heel klein voelt en afstand ervaart. Ik merkte bij mezelf deze week dat ik toen ik bezig was met dit Bijbelgedeelte ook heel lang het gevoel had, de tekst blijft op afstand. Nou, soms heb je dat als predikant. De ene keer dan lees je een Bijbelgedeelte en denk je meteen, yes, wat mooi, hier kan ik wat mee. En soms moet je heel lang op een tekst blijven kloppen en denk je, waar zit het nou de boodschap in? Het is dat het gedeelte vanochtend op het rooster staat, anders was ik waarschijnlijk doorgebladerd. Uiteindelijk vond ik toch een deurtje waar dat gedeelte over de verheerlijking van Jezus op de berg voor mij openging en ik hoop ook voor jullie allemaal. Het deurtje van de persoon Petrus. Eigenlijk horen we, en dat is wel bijzonder, vandaag op twee manieren Petrus. Alsof we een stereo-opstelling hebben met twee speakers en we horen uit allebei de speakers de stem van Petrus. We horen de stem van Petrus in de brief die we gelezen hebben, een stukje, 2 Petrus, 2 Petrus 1. Maar we horen zijn stem ook via het evangelie. Het evangelie van Marcus, geschreven door Marcus dus. Maar volgens oude betrouwbare bronnen heeft Marcus zijn evangelie, zijn verhaal over het leven, sterven en opstanding van Jezus, gebaseerd op wat hij zelf had gehoord van Petrus in Rome. Marcus wordt zelfs de tolk van Petrus genoemd. Dus twee speakers, de brief en het evangelie. En wat komt daaruit naar voren? Wat leren we van Petrus? En we leren vanochtend van Petrus hoe belangrijk het is om echt te luisteren naar de stem van God, naar de stem van Jezus, naar de stem die spreekt in de Bijbel. Petrus moest echt leren te luisteren naar de stem van Jezus. En dat was voor hem meer dan zo'n wijsheid die je op een tegeltje doet, zo'n mooi liedje, lees je Bijbel, bid elke dag, helemaal waar. Maar voor Petrus ging het dieper. Omdat Petrus in zijn eigen leven ook wist dat het zo makkelijk is om niet naar Jezus te luisteren. Om te begrijpen wat Petrus daar meemaakt op die berg, moeten we eventjes een stukje virtueel terugbladeren in het evangelie. Misschien kun je het er ook bij pakken thuis. Marcus 8. Want net voordat ze daar op die berg zijn, is er iets gebeurd. 6 dagen ervoor waren Jezus met de kleine kring van de 12 leerlingen apart. Ze waren ook echt een stukje buiten Israël gegaan om de rust op te zoeken. Caesarea Philippi. Jezus neemt zijn leerlingen apart omdat hij weet, nu komt het moment dichterbij dat mijn tijd op aarde zijn ontknoping vindt. En hij wil weten, hebben mijn leerlingen het begrepen? Ik ben nu al 3 jaar met ze op weg. Ik heb al 3 jaar lang elke dag verteld over het koninkrijk van God en over mijn missie. En hebben ze het nou begrepen? Wie zeggen de mensen dat ik ben?
Johannes, Elia, een profeet.
En wie zeggen jullie dan dat ik ben? En dan is daar Petrus. Petrus, haantje de voorste, de koploper. En hij zegt, ja heer, u bent het, u bent de Messias. U bent de redder, de koning waar ons volk al eeuwenlang naar uitziet. En ik weet het zeker, u bent het. Als je bent opgegroeid met de Bijbel als christen, dan voelt het als een invuloefening. Welk woord erbij? Oh ja, Messias, makkie. Maar als je geboren bent in het jaar 0 in Israël, dan is dit alsof je hoort dat de eerste mens op Mars is geland. En dan 100 keer zo indrukwekkend. Jezus de Messias? Echt? Petrus, die weet het. Want Petrus heeft geluisterd. Hij heeft goed geluisterd naar zijn Heer. Alle dingen die hij verteld heeft en heeft gedaan. En hij weet het. Hij is het. Nou, Petrus, goed bezig. 100% scoren, geslaagd. Je bent een kei. Maar Jezus gaat verder. Er staat dan in Marcus 8. Toen begon hij te leren, dus hij voegt iets nieuws toe aan zijn boodschap. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon, de redder, zou moeten lijden. En zou worden afgewezen. En zou worden gedood. En zou opstaan uit de dood. Ja, en dan stopt Petrus meteen figuurlijk zijn vingers in zijn oren. Hij wil niet luisteren. Wat is dit nou, heer? Heb ik net verteld dat u de Messias bent, dat u het koninkrijk van God op aarde komt vestigen? Ik had het bij het juiste eind. En nu gaat u zo'n deprimerend verhaal vertellen over moeilijke dingen, lijden, verraad. Nee, stop daarmee, Jezus. Er staat ook echt dat Petrus dan Jezus apart neemt. Hij wordt fel en zegt, nee, niks ervan, hou op. Maar dan draait Jezus de rollen om. In plaats van dat Petrus Jezus terecht wijst, zegt Jezus, nee, ik kom er allemaal bij, ik wil dat jullie dit horen. Dus alle andere apostelen komen er ook bij. Petrus, ga achter mij, Satan. Petrus, de steun en toeverlaat van de Heer. Petrus brengt Jezus als het ware weer even terug in de woestijn. Daar waar de Satan, de tegenstander, hem beproefde. Waar de duivel hem een makkelijke route leek voor te spiegelen naar glorie. Zonder lijden. Petrus werd eventjes als een tegenstander voor de Heer. We weten natuurlijk niet hoe Petrus zich toen voelde. De dagen die volgden. Te speculeren, maar ik kan me voorstellen dat hij daarmee in zijn maag zat. Hoe zit het nou? Het ene moment noemt Jezus mij zijn vertrouweling, kan die op me bouwen. Andere moment word ik Satan genoemd. Maar hoe zit dat dan? Hij is toch de Messias en hij heeft iets over lijden. Hoe moet dat dan? Ik vind het altijd bijzonder dat we in het evangelie zo'n eerlijk beeld krijgen van Petrus. Voor mij werkt dat als een soort ondersteunend bewijs voor de waarheid van het evangelie. Dat de vroege kerk, waar Petrus werd gezien als de belangrijkste leider na Jezus, misschien gedeelde plek met Paulus, waar Petrus zo eerlijk wordt beschreven, niet opgehemeld. Petrus die gewoon in al zijn fouten en ook in zijn niet weten wordt beschreven. En dan is het 6 dagen later. Jezus is nog steeds bezig met de kleine kring van zijn 12 leerlingen. En plotseling zegt hij, Petrus, kom eens mee. En Jacobus, Johannes, jullie ook. We gaan eventjes met z'n vieren weg. Ze maken een uitstap naar een berg. Misschien de berg Tabor of een andere berg, het staat er niet bij. Doet er ook niet toe. Het is een berg. En een berg betekent, let op, misschien gaat er nu al iets gebeuren. Misschien ga je nu wel iets van Gods koninkrijk zien. En als ze dan die berg opgelopen zijn en ze zitten misschien wel uit te puffen in de zon, want het is een hele klim, het is een hoge berg, dan gebeurt er opeens iets met Jezus. Zijn kleding verandert. Het wordt helder wit. Ik weet nog, een paar weken geleden lag sneeuw. Toen die sneeuw lag en de zon begon te schijnen, als je dan op de sneeuw keek, dan zag je dat licht van de zon weerspiegeld in duizenden kristalletjes. Helder wit. Zo begon Jezus te stralen. Hemels licht. En Petrus en Jacobus en Johannes die staan naar te kijken. En voordat ze in de gaten hebben wat er gebeurt, gebeurt er nog iets. Want opeens zijn twee figuren duidelijk herkenbaar op de een of andere manier als Mozes en Elia bij Jezus. En ze hebben een gesprek. Vreemd, apart. Mozes en Elia gestorven in de hemel. Kennelijk is er een stukje hemel op aarde. Wat gebeurt hier? Wat betekent dit? Nou, ik zou daar verschillende dingen over kunnen zeggen, maar het belangrijkste wil ik eruit lichten, namelijk dat Petrus en de anderen hier te zien krijgen, die Jezus, die jullie nu al 3 jaar lang volgen, is echt God. Neem nou Mozes en Elia. Ze kennen de verhalen en misschien ken jij ze ook wel. Mozes die de berg op gaat. En wie ontmoet hij daar? Met wie spreekt hij daar? Met de Heer. Elia gaat de berg op en ontmoet daar de Heer. Mozes en Elia samen op de berg, ze spreken met iemand. En wie is dat dan? Inderdaad, in Jezus ontmoet je God zelf. En neem dan die kleren. In de tijd van de Bijbel, van het Nieuwe Testament, was het Bijbelboek Daniël enorm populair. Zeker dat gedeelte over de mensenzoon in Daniël 7. Daar dachten de mensen veel over na. Over hoe dat dan zou gaan als de redder zou komen. En in dat hoofdstuk Daniël 7 staat een beschrijving van een visioen van God. Die op de troon gezeten is in een gewaad dat zo wit is als sneeuw. Helder wit. God gekleed in een wit, helder wit gewaad. Jezus verschijnt in helder witte kleding. Conclusie. In Jezus ontmoeten we God zelf. En om dan nog een keer dat te onderstrepen, klinkt er ook nog een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon. God identificeert zich met Jezus. Dit is mijn geliefde zoon. In hem ontmoet je wie ik ben. Mijn wezen wordt in hem zichtbaar. Hij hoort helemaal bij mij, bij mijn eeuwige bestaan. Dit is mijn geliefde zoon. En dan gaan we eens terug naar Petrus. Petrus die daar zit met zijn ogen te knipperen, zijn oren te klapperen. Wat gebeurt er allemaal? Wat hoort hij allemaal? Petrus die krijgt hier als het ware te horen. Inderdaad, Petrus, jij had het goed gezien. Jij had het goed gezegd. Inderdaad, dit is de Messias, de beloofde redder. Maar het is nog groter en nog wonderlijker dan jij dacht. Want Jezus is niet alleen een aardse redder, een soort super David. Hij is God in eigen persoon, mens geworden, in ons midden. Door Jezus loopt God zelf ons bestaan binnen. En daarom, Petrus, Luister naar hem. Luister niet naar je eigen gedachten of je eigen mening of de voorstellingen die leven in jouw cultuur en tijd. Luister niet naar die dingen, maar luister echt goed naar hem. Blijf gericht op zijn stem, de stem van de goede herder. Dat is de les die Petrus moest leren. En nou, in zekere zin staat Petrus hier model voor alle gelovigen. Geloven is luisteren, blijven luisteren, leren luisteren naar zijn stem. En dat kan ook een heel pijnlijke les zijn. Omdat je zo snel afgeleid bent en toch weer naar je eigen stem luistert of naar de stem van de mensen in je omgeving, van de cultuur. Voor Petrus was het een hele pijnlijke les. Petrus die een paar dagen daarvoor heel duidelijk niet geluisterd had, die zijn oren dicht stopte toen Jezus het overlijden had. En ook na deze ontmoeting op de berg, hè, geweldig, Mozes en Elia gezien. Niet lang daarna gaat Petrus weer de fout in. Hij wist het, Jezus moest lijden. Maar toen Jezus gevangen genomen was, zei hij, nee, ik ken hem niet. Nee, joh, ik praat wel hetzelfde accent, maar ik ken hem niet hoor. Nee, echt niet, die man, ik ken hem zeker niet. Luisteren, echt luisteren. Doen wat Jezus zegt, je kruis op je nemen, achter hem aangaan. Wat valt ons dat zwaar? Zelfs de grote Petrus vond het zo moeilijk om te luisteren. Alleen dat betekent niet dat we dan kunnen zeggen, ach, het is ook ingewikkeld, hè? Dus lukt ons toch niet. Nee, want jaren later schrijft Petrus een brief. Petrus die door de liefde en genade van God er weer bijgehaald is. Petrus die de balans van zijn leven opmaakt, want hij weet, ik ga bijna sterven. Hij is de marteldood gestorven. Petrus schrijft een brief en schrijft dan de dingen op die echt belangrijk zijn voor de gelovigen, ook voor ons dus. En dan zegt hij in 2 Petrus 1, mensen, luister. Let erop wat God tegen je zegt. En echt waar, het is geen sprookje. Ik heb het met eigen ogen gezien. En dat Jezus is opgestaan, zegt Paulus ergens, dat is ook gezien. Dat hebben we met eigen ogen gezien en gehoord door 500 mensen. Het zijn geen sprookjes. Luister, mensen. En bovendien, het is ook allemaal al voorzegd. Want dat ontdekten de christenen nadat Jezus naar de hemel was gegaan en ze de Bijbel nog een keer gingen lezen, gingen nadenken over wat Jezus allemaal gezegd had. Het klopt. De weg van Jezus is al lang vooruitgestippeld. Uitgestippeld en voorzegd in de geschriften van de profeten. Het profetische woord is als een lamp die schijnt in een donkere plek. Dus luister daarnaar. Dat zou Petrus' antwoord zijn op de vraag waarmee ik begon. Hoe weet je nou dat het geen sprookjes zijn? Dat het hele verhaal van het geloof niet één grote hoax is? Nou, we hebben de profeten. We hebben een heleboel boeken en geschriften waar de weg van Jezus al eeuwenlang van tevoren werd voorzegd. En we hebben de apostelen. Petrus, Jacobus, Johannes, Paulus. Mensen die oog en oor getuigen zijn van de opgestane Heer. En samen, profeten en apostelen, vormen zij het fundament waar we op kunnen bouwen. We bouwen ons geloof niet op fabels, op drijfzand, maar op het betrouwbare woord van God. En daarom zegt Petrus, doe je er goed aan om je blik daarop gericht te houden. Want die woorden zijn als een lamp die schijnen in een donkere plaats. Toen ik dat las, toen dacht ik terug aan een paar jaar geleden. Misschien heb ik het al eens verteld in een preek, maar dan nog maar een keer. We waren in de grotten. In Maastricht, de Mergelgroeven. En we hadden een rondleiding door een gids. En we hadden allemaal lampjes bij ons, want het is daar natuurlijk aardedonker. En op een gegeven moment ging de gids eventjes weg met de lampen, een andere gang in. We bleven achter in het aardedonker. Je zag letterlijk geen hand voor ogen. En toen na een minuut of twee kwam de gids weer terug. En dan zag je het licht in het donker. En nou, dan ben je echt blij als het weer licht wordt. Want je wilt echt niet in het donker achterblijven in zo'n grot. Nou, dat beeld, hè, dat gebruikt Petrus hier. Gods woorden zijn als een lamp die schijnen in een donkere plek. En wij doen er goed aan, zegt Petrus. En ik zeg het erna, we doen er goed aan om je aandacht daarop te richten. In deze tijd waar heel veel verwarring is. Waar ook heel veel aan ons geloof wordt geschud en gerammeld. Richt je aandacht op de woorden van God. Nou, en dat kan ook heel praktisch, hè? We hebben een 40 dagen project als gemeente. In de nieuwsbrief staan stukjes om te lezen uit de Bijbel met een uitleg erbij. Je kunt je telefoon pakken en in de App Store een Bijbel-app opzoeken. Of gewoon een rooster en je papieren Bijbel. We hebben zoveel mogelijkheden om het woord van God te lezen. En laten we dat ook doen. Want Gods woord is als een lamp die schijnt in een duistere plek. Ga je dan alles snappen? Blijven er dan geen vragen meer over? Natuurlijk niet. Het is een lamp die schijnt in het donker en nog veel dingen zien we niet. Dat zegt Petrus ook. We hebben de Bijbel nodig, het profetische woord, totdat Jezus terugkomt. Dan is het dag. Dan zullen we alles zien. Dan zullen we hem zien zoals hij is. En tot die tijd is het profetische woord, het woord van God, voor ons een betrouwbaar richtsnoer. Luister naar hem. Probeer op te vangen wat hij tot jou zegt door zijn woord. Amen. We gaan een lied luisteren, meedoen. Dat is Jezus alleen. Want op die berg waar Petrus en Jacobus en Johannes waren, toen die bijzondere verschijning voorbij was, toen zagen ze alleen Jezus. Hun blik was gericht op hem. En zo richten wij ook onze aandacht op Jezus met het volgende lied.
Jezus, de Heer is opgestaan. bestaan, sinds hij verrees in eerlijkheid. Ben ik van vloek en schuld bevrijd. Ik leef in hem en hij in mij. Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. Geen stervensnood, dat is de kracht waar ik in sta. Van de eerste stap tot aan de dood, leidt hij de weg waarop ik ga. Geen duivels plan of arts bestaan, kan mij nooit over uit zijn hand. Als hij verschijnt, roept hij mijn naam.
Mijn naam is Nathalie Ekelmans en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als je vragen hebt of opmerkingen, maar ook voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze gemeente, kun je digitaal contact opnemen met ons via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. Na afloop van de kerkdienst is er de mogelijkheid om digitaal koffie met elkaar te drinken. Klik hiervoor op de link onder de livestream. De deelnemers worden ter plekke verdeeld over de kleine groepjes. De collecte is vandaag bestemd voor IVES Nederland. IVES is een beweging van internationale en nationale studenten die gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend verschil kunnen maken. Daarom wil IVES studenten toerusten, bemoedigen en meehelpen dat zij als christenstudent en afgestudeerde Jezus navolgen in de maatschappij waarin zij leven. Hier in Eindhoven is Arjan Schelen uit onze eigen gemeente actief onder de internationale studenten. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Hans de Bruin. Hans was 25 februari jarig en hij is 80 jaar geworden. Hans, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en wij wensen jou Gods zegen toe voor het komende levensjaar.
Laten we samen gaan danken en bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u naar ons toegekomen bent. Dank u wel dat u door Jezus zelf in de wereld gekomen bent. Als het ware in onze schoenen bent gaan staan. En onze weg hebt gelopen. De weg die wij hadden verdiend. De weg van lijden, de weg van de dood. Om ons zo thuis te brengen in uw liefde. We prijzen u voor Jezus onze Heer en Redder. En we vragen u, Heer, wilt u ons helpen om goed naar hem te luisteren? Heer, bij alle stemmen die in ons hart kunnen klinken, bij alle stemmen en geluiden die klinken in de wereld om ons heen, help ons alstublieft, Heilige Geest, in de komende week en elke dag van ons leven, om te luisteren naar hem alleen. Help ons, Heer, als we worden aangevochten in ons geloof. Geef ons dan uw kracht en uw hulp. En verzeker ons van uw aanwezigheid en uw liefde ook voor ons. Dat u zijn, Heer, bij mensen uit de kring van de gemeente, die niet meer de band met de gemeente ervaren. En misschien ook al niet meer de band met u. Heer, wilt u hem blijven zoeken? Wilt u hem vasthouden in uw trouw? Goede herder, u die de 99 achterlaat om de ene te zoeken, zoek ook hen, alstublieft. En wilt u ons vullen met wijsheid, met liefde, met geduld om voor hen te blijven bidden? En waar het kan ook, Heer, iets van uw liefde te delen met hen. Heer, wilt u geven dat we mogen groeien in geloof. Heer, zoals Jezus werd verheerlijkt op de berg, zo zegt uw woord ook dat wij door de geest van binnenuit, van dag tot dag, mogen groeien in heerlijkheid, in glans en glorie. Wilt u ons dat geven, Heer? Dat we van dag tot dag vernieuwd worden om als nieuwe mensen te leven. En ook mogen groeien in geloof, in vertrouwen, in zekerheid, in blijdschap. Geef dat we zo, Heer, als uw gemeente brengers van hoop mogen zijn in deze wereld, die zo snakt naar hoop. Zegen alstublieft onze handen, onze voeten, onze ogen, onze oren, onze mond, ja, heel ons bestaan in de komende week, als we op weg gaan, als uw volk. Heer, we willen u onze gebeden voorleggen. En we danken u dat u naar ons luistert in de naam van Jezus. We bidden voor het werk van IFES, ook hier in Eindhoven. Wilt u het werk zegenen? Geven dat christenstudenten in hun studietijd mogen groeien in geloof. En dat ook in de studentenwereld jonge mensen de weg naar u mogen vinden. Wilt u IFES daarbij gebruiken? We bidden nu voor dokter Felix Kohol en zijn gezin en de kliniek. We danken u, Heer, dat u dokter Kohol heeft beschermd. Maar hij heeft nog wel ook veel naklachten van corona. Wilt u hem volkomen herstel geven? Het werk in de kliniek ook krachtig blijven zegenen. We bidden u, Heer, voor vrouwen en meisjes die onder moeilijke omstandigheden zwanger zijn geraakt. Mag er goede hulp voor hen zijn? Wilt u hen nabij zijn in hun verdriet en hun vragen? En wilt u, Heer, geven dat ze een goede weg mogen vinden voor hun zwangerschap, dat er hulp mag zijn voor hen? Wilt u allen zegenen, Heer, die zich inzetten voor de hulp aan moeders en kinderen in zulke situaties? En wilt u, Heer, in onze samenleving een verandering brengen in onze gezindheid? Dat we de grenzen van de ander leren respecteren. En dat we ook goed omgaan, Heer, met het kwetsbare leven, het ongeboren leven, dat u aan ons schenkt. We bidden u ook, Heer, voor wijsheid, blijvende wijsheid voor ons als gemeente en voor uw kerk in dit land. Als er steeds weer nieuwe maatregelen en versoepelingen zijn in het coronabeleid en we steeds weer moeten zoeken wat wel en niet kan, wat veilig is, wat nodig is. Wilt u dan wijsheid geven, ook aan onze kerkenraad? We bidden u, Heer, voor het werk van alle mensen die betrokken zijn bij het pastoraat in de gemeente. De ouderlingen, de bezoekers, de leden van het pastorale team en de predikanten. En help ons om allemaal naar elkaar om te zien vanuit de bewogenheid van de goede herder. Vader, wilt u zijn met die chronisch ziek zijn, die soms al zo lang in stilte de last van pijn en andere moeilijkheden met zich mee moeten dragen. Wilt u hun helper zijn? Wilt u kracht geven om te dragen? En waar het in uw plannen past, Heer, ook genezing geven. Heer, we danken u dat de bloemen straks mogen gaan naar Hans de Bruin, die zijn 80ste verjaardag heeft mogen vieren. Wilt u hem zegenen en allen om hem heen? Ja, Vader, zo danken en bidden we u in de machtige naam van Jezus onze Heer. We prijzen u in hem. Amen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. En met dat lied, het laatste lied, gaan we ook zingen tegen God. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Want dat willen we doen in de komende week. Het thema van het 40 dagen project is erop uitgaan, op weg gaan. En dat willen we doen door te luisteren naar zijn stem.
schaduwen in uw heerlijkheid. Door uw bloed mag ik u toe behoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Kom Jezus, kom.
Zo gaan we op weg luisteren naar de stem van de Heer. En we mogen weten, Hij gaat met u en met jou en met mij mee. Dat horen we in de woorden van de zegen. De Heere zegene u en Hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer heffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Vader en Zoon. Jezus, mijn redder. Heer, er is niemand als u. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht, adem en stem, al wat ik ben.
Zo goed als een